Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
Hoe krijg je mensen zo snel mogelijk mee in een nieuwe strategie? En hoe zorg je dat verandering niet stroperig verloopt, maar juist energie geeft? Capgemini ontwikkelde daarvoor de Accelerated Solutions Environment. Een pressure cooker waarin organisaties in korte tijd strategie bepalen en verandering versnellen. Geen maandenlange vergaderingen, maar intensieve sessies waarin iedereen eigenaarschap voelt. Waarom is deze aanpak zo van belang? Wanneer zet je het in? En wat levert het op? Ja, we hebben een van de specialisten van Capgemini te gast. Wim Wensink is de gast die dagelijks in die Accelerated Solutions Environment rondloopt. Dus we zijn heel benieuwd op wat het allemaal is en wat je eraan hebt. Dat hoor je vandaag in People Power. Fijn dat je luistert.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Wim, leuk dat je er bent. Ik heb dat heb ik gewoon van LinkedIn gehaald, dat je facilitator bent bij de Accelerated Solutions Environment van Capgemini. Klopt, hè?
Ja, klopt, ja.
Oh, gelukkig, dat is goed. Nee, dat zou wat zijn als je zegt van nee, dat heb ik helemaal geen verstand van. Hoe ben jij bij mij gekomen? Of hoe ben ik eigenlijk bij jou gekomen? Zo werkt LinkedIn. Er kwam iets langs over jullie Accelerated Solutions Environment. En voor mij bestaat die al best wel een tijdje. Ik heb ooit eens een keer een eerdere gast van Capgemini gehad. En ik dacht, oh ja, dat is waar. Ja, dat vond ik zo interessant. Ik wil daar meer over weten. En ik denk dan, mijn luisteraar ook. Dus ik heb jou gewoon uitgenodigd. En nu ben je hier. Wat super tof.
Dankjewel. Fijn er te zijn.
Die Accelerated Solution Environment. Daar moeten we eerst een beeld van krijgen.
Ja.
Hoe ziet dat eruit? Ik kom bij jullie binnen, denk ik dan. Ja. Waar kom ik überhaupt binnen?
Nou, je komt binnen op het hoofdkantoor van Capgemini in Utrecht.
Ja.
En dan zie je een grote receptie. En dan zeg je, ja, ik kom voor de ASE, de Accelerated Solutions Environment. En dan zeggen ze, ja, ga die kant maar op. Ga maar linksaf. En dan kom je in een soort lobby. En het enige wat je daar ziet is wat staantafels, wat hoge tafels en een zeecontainer.
Oké. Okay.
Een groene zeecontainer. En gedeeltelijk zichtbaar. En een ingang. Maar je kunt niet goed zien wat daar nu precies achter is. Dus
Klinkt spannend.
Ja, precies. Ja, ja. Dat wekt al enige nieuwsgierigheid en misschien een beetje ongemak zelfs op bij mensen die daar binnenkomen. Maar als je door die zeecontainer naar binnen gaat, en dat kan, dan kom je daarachter in een grote workshopruimte die vol staat met allerlei whiteboards, met allerlei schermen, met bankjes, met knuffels, met dingen die je daar niet verwacht.
Met knuffels?
Ook knuffels. En soms wel, soms niet. En dat is de ruimte waarin het gebeurt.
Oké, okay. Wauw. Oké, okay. Nou, daar hebben we nu een beeld van. Straks gaan we nog wat detailleren en zo. Hoe ontstaat zoiets bij een bedrijf als Capgemini, wat wij enerzijds nu kennen van als een, zeg maar even, IT-bedrijf. En dan duw ik jullie gewoon ergens een hoek in. Anderzijds, maar dat weet ik, houden jullie ook heel erg bezig met hoe organisaties dan werken überhaupt. Hè? Dus organisatieadvies, organisatieontwikkeling, dat doen jullie ook.
Ja.
Maar waarom komt zo'n Accelerated Solutions Environment, waar komt dat dan eens vandaan?
Ja, dat is een goede vraag, want het is best wel een typisch onderdeel van zo'n groot IT-bedrijf. Want zo is het begonnen, hè? Ik heb op een gegeven moment niet als een IT-bedrijf. Hoe zorgen we dat we IT inzetten bij bedrijven, zodat hun processen sneller en beter gaan? Alleen dit verhaal start ergens in de jaren 80. Toen er in Amerika een echtpaar was. En die hebben de methodologie bedacht op basis waarvan we nu nog steeds werken.
Wauw.
En dat echtpaar, dat was Matt en Gail Taylor. Oftewel, die methodologie die we nu gebruiken heet MG Taylor. Matt en Gail Taylor. En het verhaal is dat Matt was een architect. En Gail, zijn vrouw, was een onderwijskundige. En Matt, als architect zijnde, die had op een gegeven moment het gevoel van, ja, ik ontwerp gebouwen. Maar het duurt dan even voordat ze echt worden gebouwd. En het duurt nog langer voordat ze in gebruik worden genomen. En wat hij telkens zag, was dat de manier waarop die gebruikers het gebouw gingen gebruiken anders was dan dat hij had bedacht. een paar jaar terug.
Hmm.
Dus ik stel me zo voor, het was op een gegeven moment op een lenteavond, met een Gail, laag in bed, konden niet slapen, staarde naar het plafond en hij verzuchtte, ja, die gebruikers maken gebruik van die deur, maar eigenlijk had hij daar moeten zitten en dat raam zit eigenlijk ook niet lekker ten opzichte van de zon, als ik dat nou had geweten. En waarschijnlijk zei zij toen op dat moment, nou schat, dan heb ik wel een idee.
Aha.
En zo zijn ze gaan bouwen aan een soort methode waarop je mensen op een andere manier met elkaar kunt laten samenwerken, zodat ze in kortere tijd betere en beter gedragen beslissingen nemen. Dat hadden ze bedacht. En
maar dat klinkt, even ja, dat ik het in deze metafoor weer snap, dat klinkt alsof je de gebruikers van het pand wat je aan het ontwerpen bent al eerder betrekt bij het ontwerp, of sterker nog, er misschien al doorheen laat lopen voordat het bestaat.
Precies, aha, dat is wat het is. Ja. En dat element, dus de juiste mensen aan het begin betrekken, dat is een vrij belangrijk onderdeel van wat we aan het doen zijn. Ja,
ja, oké. Okay. Dus dat is één element van die methodiek, los van ja, de ruimte. Daar gaan we het ook nog over hebben.
Ja.
Maar het is ook een beetje de whole system in the room. Dus zorg dat je de mensen bij elkaar brengt die met elkaar het succes kunnen bepalen van een nieuw product, een nieuwe dienst, een nieuwe strategie, een nieuwe verandering.
Precies, ja. Ja. Want je hebt dan de juiste deelnemers, je hebt de juiste omgeving waar we het dan straks nog over gaan hebben. Het is juist de kennis, de expertise die je erbij nodig hebt. Misschien ergens vandaan moet halen.
Okay, yeah.
En je hebt nog een behoorlijk ervaren team nodig. Wat dan zo'n sessie, die soms meerdere dagen betreft, die zo'n sessie dan leidt met zoveel deelnemers.
Ja, oké. Okay. Dus even de ingrediënten op een rijtje, zodat ik het snap.
Ja.
Je hebt de omgeving. Je hebt de juiste mensen die betrokken moeten zijn bij datgene wat je gaat bedenken, ontwikkelen, maken.
Ja.
Je hebt een team nodig die dat gaat faciliteren. En, want die had ik nog niet, je hebt ook de experts nodig om een soort van te kunnen adviseren.
Ja.
Oké. Okay. En die zijn niet per se onderdeel van het stakeholdergroepje eigenlijk. Het is een apart clubje.
Ja, dat is die experts, dat kunnen ook, kan ook informatie zijn die in de ruimte aanwezig is. Op een soort knowledge wall.
Oké.
Okay. Wat jij net heel mooi zei, de whole system in the room.
Ja.
Dat is precies wat het is. En dat zijn al die verschillende onderdelen bij elkaar. Ja. En misschien soms, want jij zei straks ook knuffels in de ruimte.
Ja.
Dat is niet altijd zo, maar soms wel. Maar als het er is, dan heeft het een betekenis. En dan helpt dat in dat proces.
Ja, ja. Maar dat, en die knuffels komen, er wordt een soort de cliffhanger. Ja, dat iedereen denkt, wat is er nou met die knuffels aan de hand?
Ja.
Maar die knuffels zijn dus blijkbaar door de facilitators, noem ik ze maar even, de mensen die begeleiden, hebben ze in hun proces van hoe gaan we die twee dagen of die dag, wat gaan we doen in die dag, hebben ze bedacht, we hebben knuffels nodig.
Precies.
Die gaan een rol spelen. Die hebben we ergens in het traject nodig. Die gaan ons inspireren.
Ja, ja. En dat kunnen knuffels zijn. Het kan ook een flamenco zijn. Het kunnen twee meter bij je zijn. Whatever. Het kan van alles zijn eigenlijk. Wat is nodig om die klant zijn doel te laten bereiken?
Ja. Ik denk dat het leuk is om te beginnen bij het begin. Dus wat voor vragen zijn er nou, behandelen jullie nu waarbij jullie denken, oh wacht even, dat is een goede vraag. Daar kunnen we die Accelerated Solutions Environment voor gebruiken.
Ja, meestal komen klanten naar ons toe. Organisaties komen naar ons toe. Dus het is niet zo dat je dit maar even verkoopt. Zo werkt het eigenlijk niet. Het is meer zo dat organisaties maken er gebruik van. En onthouden dan eigenlijk hun leven lang dat dit bestaat en hoe dit werkt.
Komen ze dan ook terug?
Ik word regelmatig gebeld door klanten die zeggen, nou, 20 jaar geleden,
echt waar, joh?
Serieus, heb ik een sessie meegemaakt en ik was dat toen zelf nog niet eens. Maar daar gebeurde dit en dat, dat weet ik nog. En ik zit nu in een soort situatie waarbij ik denk, ja, daarvoor heb ik jullie nodig.
Ja.
Dus die sessies hebben ook zo'n soort impact dat mensen ze ook onthouden. En dat, ik moet knuffels niet te groot maken, want het is maar een detail. Maar dat komt ook door dat soort bijzondere
gekkigheden
die daarin zitten. Ja.
Ja. Alright. En de vraag, wat voor vragen zijn dat dan? Heb je een paar voorbeelden?
Ja, het zijn een aantal vragen die je vaak tegen ziet komen. In de basis is het zo, die AEC, die Accelerated Solutions Environment, gaat over het oplossen van wicked problems. Dus problemen die bestaan uit subproblemen, die weer bestaan uit subproblemen en zo verder. Wat je vaak ziet is dat een organisatie heeft geen visie, maar wil dat ontwikkelen en wil daarop draagvlak hebben. Dus visieontwikkeling is een voorbeeld. Kan ook zijn dat de organisatie heeft een visie en dat ziet iedereen wel zo zitten. Alleen, hoe is nou de weg daar naartoe? Dus dat gaat meer, hoe kom je van visie naar missie en naar strategie? Of organisatie heeft een visie, heeft ook al een strategie en dergelijke. Alles is eigenlijk in kannen en kruiken. Maar potverdorie, we krijgen die boot niet van de kant. Hè.
De boel komt niet in beweging.
Ja, hoe komen we naar actie toe? Dat kan ook. En het heeft altijd te maken met twee aspecten. Want het gaat altijd over grotere groepen mensen. Dus 15 is echt een heel klein groepje. 30, 40, 50 mensen is normaal. En soms gaat het door naar 100, 150 deelnemers. Maar er zijn altijd twee aspecten van belang. Wij noemen dat transformatie en transactie. Transformatie wil zeggen dat is de menselijke energie, het lonkende perspectief, snapt iedereen het, wil iedereen het. Dat is transformationeel. Hè? Je moet een draai maken misschien, want je dacht eerst zus. Je zat in je emotie zo, maar het moet die kant op.
En dat betekent dus ook dat er mensen aanwezig zijn die eigenlijk geen zin hebben of niet willen of tegen zijn.
Precies.
Dus dat soort krachten, ja. Die nodig je uit, die zijn onderdeel van je stakeholdergroep.
Zeker, ja. En die nodig je uit als deelnemers. Daar denk je heel goed over na. Wie zijn dan die deelnemers?
Ja.
En maar soms nodig je ze ook al uit voor het sponsorteam. En dat is het kleine groepje mensen, 3-4, die in het voorbereidende traject met ons samenwerken om zo'n event vorm te geven.
Ja.
En naast transformatie, dat is een beetje dat menselijke aspect, heb je ook transactie, transactioneel. Oftewel, ik sla hem plat, wie doet wat, wanneer.
Ja, oftewel, niet lullen maar poetsen. Het is leuk dat we het met elkaar eens zijn over het vergezicht, maar we gaan ook dingen doen.
Ja.
Want daarin doet het ook vaak een beetje pijn als je dingen moet gaan doen.
Precies, dan wordt het lastig.
Ja, ik ben wel voor dat, ik ben wel voor wereldvrede, maar ik ga niet stoppen met defensie.
Precies.
Industrie. Alright, dat is deel 1. Dus we hebben we've set the scene, zeg ik dan even maar in prachtig in het Engels. Dat mag wel een beetje, want we hebben het over de Accelerated Solution Environment. Dus dan mag ik ook een beetje leuke Engelse termen gebruiken. Waar ik straks mee naar je wil gaan, naar wil gaan kijken, want daar hebben we al een beetje op gehint, is die methodiek die je noemde. Wat is dat dan, die methodiek? En waarom is die dan zo succesvol? Dat vind ik natuurlijk ook spannend. Dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Wim Wensink is de gast, facilitator bij van de Accelerated Solutions Environment. Niet te snel gaan praten, dan krijg je mijn mond niet meer uit. Van Capgemini. Wim, we hebben een soort van eerste beeld geschetst. Hè? Een klein beetje van de ruimte, maar daar gaan we zo nog wel wat meer op in. Want dat vind ik altijd toch wel heel tof om dat ook aan onze luisteraars mee te geven, hoe belangrijk eigenlijk de fysieke ruimte is bij datgene wat je gaat doen. Maar eerst maar even terug naar die methodiek van het gezin Taylor.
Ja, met en Gail Taylor.
Geen familie van, denk ik dan.
Nee.
De verguisde Taylor. Waar zijn ze op uitgekomen? Dus wat is jullie leidraad als je dan met zo'n harig, ingewikkeld, taai vraagstuk geconfronteerd worden?
Mm-hmm. Ja, ze hebben dat in de jaren 80, 90 volgens mij ontwikkeld. En bedacht, dit zou een manier zijn waarop je een grote groep mensen op een andere manier met elkaar zou kunnen laten samenwerken. En ze hebben dat getest, laten testen bij Ernst & Young.
Mm.
Dus daar komt het eigenlijk vandaan. Dat een vriend van hun, een kennis, die heette Rob Evans. Die is er nog steeds. En die deed de eerste AZ Design Shop. Geen workshop, maar ze noemden het dan een design shop. De echte klassieke driedaagse design shop. Dat deed hij bij Ernst & Young. En dat beviel zo ontzettend goed dat Ernst & Young zei, nou, ga maar bouwen en bouw maar verschillende centers over de wereld heen. Dus zo is het groot geworden binnen Ernst & Young. En in het jaar 2000 kocht Capgemini een gedeelte van Ernst & Young.
Oké, toen moesten ze van een advisory gedeelte af en dat hebben je overgenomen.
Precies, zo ging dat, ja.
Ja.
En toen kwam de AZ bij Capgemini. Dus bij Capgemini is het 25 jaar, maar het bestaat eigenlijk al langer.
Ja. En want ik vind dat zo interessant dat je dat een methodiek kan je natuurlijk enorm helpen, maar het kan ook een soort van dogma worden. Dus wat is de leidraad die je vasthoudt? En dan komen we straks wel op hoeveel vrijheden je dan ook nog hebt. Maar eerst maar eens even de leidraad.
Ja, de leidraad is de wat we dan noemen de MG Taylor methodologie. Zij zijn toen begonnen en met een klassieke driedaagse design shop. Daar zijn nu best wel wat variaties op. Maar ze hebben een bepaalde methodologie gebruikt. En dat bestaat uit verschillende modules en tools. En dat is gegroeid in de loop der jaren. En het is nu vrij beschikbaar. Je zou het kunnen kopen. Dan heb je een paar hele grote, dikke, blauwe boeken. En daar staan heel erg veel modules en heel erg veel tools en heel erg veel voorbeelden in. En dat bouwt steeds maar door. En wat wij doen als we een event hebben voor een klant, dan begint dat eigenlijk heel eenvoudig met een gesprek. En in dat gesprek, daar zijn we eigenlijk nog niet begonnen, maar dan vragen we van, ja, wat is precies het probleem? Wat is de uitdaging? En
welk dat doel is al een hele moeilijke vraag.
Dat is een moeilijke vraag, ja. Dus zo'n eerste intakegesprek, dat duurt al wel eventjes. Maar helpt zo'n klant wel om tot het inzicht te komen van, oh ja, dit is wat we bedoelen. Dus ons vak, de AEC-team, is heel veel dingen eenvoudig maken. Vragen stellen. Leg het me nog eens uit. Nee, ik begrijp het nog niet. Leg het me uit alsof ik een kind van 10 ben. Nou, doe dat maar eens. Als je dat kunt, dan heb je hem spot on. En
maar het grappige is, in het dus helpen van formuleren van wat is nou eigenlijk ons vraagstuk, ja, ben je eigenlijk al aan het helpen.
Ja.
Toch? Dat is al een, hè, want je spreekt met meerdere mensen, want je hebt zo'n sponsorteam die dat doet.
Ja.
Om die allemaal hetzelfde te laten vinden, dat is al een interventie op zich.
Ja, zeker. Want zo'n sponsorteam, dat zijn 3-4 mensen van de klant. En die liggen 's nachts wakker van het probleem wat ze hebben. Dat zijn ook de mensen die het waarschijnlijk betalen. Daar heb je zo'n startgesprek mee. En dan vind je met elkaar uit of de AEC, of dat een interventie is wat ze zouden kunnen gebruiken. Wat zinvol zou zijn.
Ja.
Maar soms is het zo dat we tot de conclusie komen dat dat niet zo is. Dat is ook prima.
En wanneer is dat zo? Wanneer zeg je van, nou, daar moet je het eigenlijk niet voor gebruiken?
Nou, bijvoorbeeld als het te kleinschalig is. Want veel mensen die de AEC kennen van een afstandje, die denken, oh wauw, dat wil ik ook. Maar als je met 10 mensen bent, daarvoor moet je het niet doen. Daarvoor is het veel te groot. Dus het begint een beetje vanaf 15, 20 mensen, dan begint het serieuze vormen aan te nemen. Want dan kun je ook parallel werken en dan kun je die versnelling ook pakken.
Ja.
Dus dat is een voorbeeld. Of, ik heb ook wel eens met een klant gesproken en die kwam alleen maar van, ja, we moeten het vooral leuk hebben met elkaar. We moeten een leuke tijd hebben. En ja, ik zat heel erg te zoeken van, ja, maar wat is dan de inhoud? Ja, wat is dat transactionele? Wie doet wat wanneer, wat moet er gebeuren?
Ja.
Kwamen ze niet op.
Hmm.
Dus op een gegeven moment, ik zei, nou, fijn dat we elkaar gesproken hebben. Maar je moet niet de AEC hebben. Dan moet je een eventbureau uitnodigen.
Ja, die
een
karten
op zet. Ga karten, ja, ga bier karten drinken.
Ga samen radio maken. Kan bij ons trouwens, by the way. Superleuk.
Ja.
Heel leuk event.
Dan moet je dat
echt doen. Teambuilding zonder dat je het door hebt.
Ja.
Ja, nee, snap ik.
Dat zijn voorbeelden.
Ja, oké. Dus het begint met dat eerste gesprek met scherp krijgen hoe en wat.
Ja.
Snap ik.
Ja.
Oké. En dan? Want dan denk ik, ja, eigenlijk die methodologie, als ik je goed snap,
mm-hmm,
en dat check ik dan nu even bij, moet vooral zeggen of het niet zo is, heb je eigenlijk een soort complete schuur met allemaal gereedschap erin, van alle soorten en smaken. En maak je op basis van die vraag die iemand stelt en de mensen die er moeten komen, ga je iets ontwikkelen.
Precies. Zo.
En zit daar dan nog een soort van standaard cadans in wat die MG Taylor bedacht heeft?
Ja, er zit een soort meta-agenda over elk event.
Okay.
Dus ook al duurt het 1 dag of 3 dagen of 5 dagen. Je hebt altijd een soort 3-staps ritme wat altijd geldt. En dat is het scan, focus, act model.
Okay.
En eerste stap, scan, betekent zorgen dat al die deelnemers op hetzelfde informatieniveau zitten. Dus scope, hè, waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het ook niet over hebben? Waar willen we naartoe? Je stopt er allemaal informatie en kennis in. Wat moeten we allemaal weten om straks de juiste beslissingen te kunnen nemen met elkaar? Dat is scan.
En dat is ook om te voorkomen dat mensen met elkaar gaan praten in een soort Babylonische spraakverwarring. Dat de een zegt tegen en de ander voor is. Terwijl ze eigenlijk niet over 2 totaal andere dingen praten.
Precies. En dan dat is ook een groot onderdeel van ons werk. Hoe zorg je ervoor dat je synoniemen en homoniemen detecteert en dat expliciet maakt?
Dan moet je vertellen wat een homoniem is. Voor mij een nieuw woord.
Dat zijn verschillende woorden die hetzelfde betekenen.
Ah.
Ja. Zeg ik het goed? Of het zijn dezelfde woorden die verschillende.
Ja.
Net andersom als een synoniem is.
Oh, grappig, ja. Ik noem dat altijd de erewoorden. Als ik een bijeenkomst heb, dan zeg ik altijd, als iemand erenwoorden gaat gebruiken, zijn woorden die eindigen op eren, professionaliseren, maximaliseren, faciliteren, bla bla bla.
Ja.
Maak je dan zorgen? Want meestal weten mensen niet wat dat betekent.
Ja. Nou, en om dat helder te krijgen en ook die vragen continu te kunnen en durven blijven stellen, daar heeft zo'n organisatie wat aan. Want je moet je voorstellen, de mensen die in het sponsorteam zitten, die hebben vaak belangrijke en gewichtige rollen. Die gaan over een heleboel mensen. En die worden vaak niet altijd tegengesproken. Dus om dit vak uit te oefenen, heb je ook een soort, ik zeg wel eens, je moet de blijheid en de openheid van een kind hebben. Je moet gewoon vragen stellen.
Ja.
En jij bent gewoon een deelnemer. Ik kan me niet schelen dat je de CEO van wie dan ook bent.
Ja, ik snap je gewoon niet.
Ik snap het niet. Dus leg maar eens uit. En dat is heel erg verhelderend ook voor die, voor die mensen.
Ja, cool. Alright, scan.
Is het scan?
Ja. Ja, dan gaan we.
Als iedereen op het goede level zit, hè, ja. Iedereen weet voldoende, dan ga je in focus. En focus wil zeggen de opgedane kennis vanuit verschillende perspectieven bekijken. Dus het is eigenlijk de kennis testen, op de kop zetten, door elkaar schudden. Om te kijken van, kunnen we er nou eens, als we er anders tegenaan kijken, krijgen we dan een nieuw inzicht. Of als we een bepaald scenario eroverheen leggen. Dus bijvoorbeeld, stel we hebben oneindig veel geld. Wat zouden we dan doen? Of stel het moet morgen klaar. Oh, wat zouden we dan doen? Dus dat is focus. Dus eigenlijk zetten we daar de zaak onder druk. Om te kijken of we nog extra ideeën eruit kunnen krijgen.
Maar ik hoor je ook zeggen, we gaan het ook vanaf verschillende perspectieven bekijken.
Ja.
Van wat, oké, maar dat is leuk als dit zo is. Maar wat betekent dit nou eigenlijk voor een klant of een burger of een iemand die een uitkering heeft of nou, enzovoort. Iedereen klopt. Die je maar kunt bedenken.
Dus we zetten de mensen in die opdrachten ook in de schoenen van die verschillende perspectieven en laten ze vanuit daaruit opdrachten uitvoeren.
Ja.
Want die sessies die we doen zijn eigenlijk het is informatie delen, maar ook heel veel gewoon aan het werken. In kleinere groepen opdrachten uitvoeren. En daar zit al ons voorbereidende werk in. En voor die deelnemers heeft dat als voordeel. Die hoeven eigenlijk niks te doen. Behalve hun hersens gebruiken. Met elkaar praten. Op whiteboarden dingen schrijven. En opdrachten vervullen. En wij duwen ze wel. Ik maak het een beetje plat. Maar ja. Wij duwen ze wel door dat proces heen.
Ja. En dat proces gaat ervoor zorgen dat je van de een naar de andere dingen rolt. Dat het ook logisch is. En dat je gevolgtrekkingen hebt. En waardoor je uiteindelijk weer door kan.
Precies. Ja.
Alright. Dus dat is focus.
Focus. Ja.
Dan hebben we er nog één.
En act, dat is precies wat jij denkt dat het betekent.
Ja, lijstjes maken, wie doet wat.
Precies.
Ja, ja. In de agenda zetten.
Ja. En dat klinkt eenvoudig, maar als je in werkelijkheid ziet, dat is een moeilijk gedeelte.
Ja.
Daar moet je best wel zwaar op faciliteren. Want zorg maar eens dat mensen een actie specifiek, meetbaar, ambitieus, realistisch en tijdgebonden formuleren. En zorg dan nog maar eens dat ze er een naam achter zetten van iemand die in die ruimte aanwezig is, die dat dan ook gaat doen. Dus dat is best een ding. Maar als dat lukt, dan heb je goud in handen.
En als je van scan naar focus naar act gaat. Hè, en ik neem even iemand in die stakeholdergroep. Of iemanden in die stakeholdergroep. Die willen het niet.
Ja.
Dus die zitten in de contramine. Die willen niets. En tegen, daar hebben ze allerlei argumenten voor. Waar in dat traject gaan ze om?
Ja.
Misschien gaat de rest van de groep om. Dat kan natuurlijk ook. Maar je wil natuurlijk dat er een soort van consensus ontstaat. Of in het ergste geval een compromis. Zodat je wel naar act kunt.
Precies, ja. Dat gebeurt op verschillende manieren. En op een hele specifieke manier. Maar in zijn algemeenheid is het zo. Als mensen 's ochtends binnenkomen. Ik zei al, daar staat zo'n zeecontainer. Dat vinden ze al apart. We gaan door die container heen. Dat is een soort transitiefase. En ze komen dan in een ruimte waarvan ze denken, oh, dat ziet er anders uit dan de rest van dit kantoorpand. Dus dat brengt ze al een beetje uit balans. Dat brengt iedereen uit balans. Niet alleen die sponsoren. Vervolgens, wat ze hadden gedacht toen ze 's ochtends opstonden en naar dag 1 toe gingen, dachten ze waarschijnlijk, oh, we gaan zitten, we gaan luisteren naar een presentatie. Want zo begint het altijd.
Ja.
Zo beginnen wij nooit.
En sterker nog, als je tegen bent, hè, stel je voor, je bent de SP of... Ja. Adverteren daarmee. Dus die neem ik even als voorbeeld. Dan neem je ook voor om tegen te zijn. En dan heb je ook gewapend om tegen te zijn.
Precies, ja. En wat wij eigenlijk doen is die bewapening, mochten mensen die hebben, eigenlijk gewoon zachtjes weg laten vallen. Of het op het in ieder geval het openen. En door niet gelijk op een gebruikelijke manier te starten, maar met gewoon met die groep een opdracht doen die eigenlijk lijkt helemaal niet businessachtig, is eigenlijk heel wat anders. Gaat opeens over mij, misschien wel over mijn gevoelens, mijn waarden, of ik moet een spelletje doen. Of dat je eigenlijk niet zeker weet van waarom doen we dit eigenlijk?
Waar ben ik beland?
Ja. Terwijl wij er goed over na hebben gedacht. Want die dingen die we ze laten doen, die hebben te maken met het thema, met de doelstelling.
Ja.
Nou, door dat te doen, tik je ze eigenlijk een beetje uit balans. Dus ik vertel wel eens het verhaal van, stel dat je een hele grote zware kast hebt. Als je nou even het beginnetje, even die kast op een punt zet, dan kun je zo'n kast makkelijk bewegen. Nou, eigenlijk proberen wij dat ook ten voordele van die deelnemers zo te doen. Even uit balans brengen en dan het programma starten. En gedurende een programma, als je een tweedaagse hebt, dan heb je ook lunchmomenten. Gaat s'avonds met elkaar eten. Bij voorkeur blijf je slapen. Zie je elkaar weer bij het ontbijt. Hopelijk zo brak.
Een borreltje van tevoren. Ja.
Dus daar gebeuren al een heleboel dingen tussendoor. Maar wat ook gebeurt als je echt een goede sessie hebt. Dan heb je scan. Iedereen op hetzelfde level. focus. We hebben het aan alle kanten bekeken. Voordat je naar ACT gaat, kun je een synthesegesprek doen. En een synthesegesprek betekent letterlijk, we zetten de stoelen in een kring. Die facilitator die opent het gesprek. Dus die blikt even terug. Wat hebben we tot dusver gedaan? En maakt even simpel. Die eindigt zijn woorden met, dus nu zitten we hier. Wat nu? Facilitator houdt zijn mond, stapt uit de kring. En dan stilte.
Ja.
En uiteindelijk begint iemand te praten. En ontvouwt zich een gesprek. Waarin juist ook dat emotionele, politieke, dat komt dan naar voren. En zo'n gesprek kan een half uur, drie kwartier duren. Ze duren ook wel eens 5 uur. Want dan komt de echte dingen komen aan de oppervlakte.
Ja.
En als je daar doorheen bent, dan katapulteert het keihard richting ACT.
Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen dat die eerste fase, die scanfase, omdat je zegt, oké, weet je, we hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar we gaan alleen maar de feiten op tafel krijgen.
Ja.
Dus daar stop je tijd in. En daar kan natuurlijk zijn dat er al dingen boven water komen en dat je over dingen eens wordt, over feiten eens wordt, die al een gedeelte van de weerstand weghaalt. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja.
In die tweede fase ga je die verschillende perspectieven doen. Hè? Dus, en dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld de mensen die heel graag in beweging willen komen, beter snappen waarom de mensen niet in beweging willen komen, waardoor er ook alweer een deel weg is.
Ja.
Die synthese, die vind ik wel heel spannend, omdat daar best wel veel ook nodig is. Daar zitten natuurlijk ook mensen die weer een achterban hebben, die misschien, ja, het is leuk dat jij daar zit als de voorzitter van de bond voor de weet ik veel wat.
Ja.
Maar als jij naar huis gaat, naar die driedaagse, en je hebt het proces meegemaakt, en je moet naar je organisatie zeggen, nou jongens, weet je, we waren eerst tegen, maar eigenlijk ben ik gewoon helemaal voor.
Ja.
Dan moet je daar wel een goed, dan moet je wel wat meenemen ook,
ja,
toch?
Ja, moet je wel een goed verhaal hebben, ja.
Dus ik kan me ook voorstellen dat er heel veel, voor die omslag, dat er heel veel dingen nodig zijn, los van inhoud en begrijpen en perspectieven.
Ja.
Dus ik vind dat wel, ja, dat vind ik wel een spannende. Neem je dat ook in je design mee, dat je daar, en misschien soms is het misschien ook helemaal niet nodig, maar soms is het wel nodig.
Ja, nee, soms is het niet nodig, maar vooral bij die wat grotere events, waarbij ook een vrij zware transformationele component in zit. Je mensen moeten gewoon op één, eensgezind worden, neuzen dezelfde kant op. En dat is niet zo per definitie. Dan heb je zo'n synthese nodig. En ja, het is spannend. Want ja, dan zitten daar opeens 40 mensen met allemaal een mening. En die worden uitgenodigd om dat er eens even uit te gooien. Dus en houd dat maar eens in bedwang. Weet je wel?
Ja.
Dus voor ons als team is dat ook spannend. Maar er is een opbouw daar naartoe inderdaad. Hè. We denken zorgvuldig sowieso over elk stapje. In die 2 of 3 dagen denken we, naar welk stapje gaan we zetten? Waar zitten ze dan? Wat weten ze dan? Hoe voelen ze zich? Welke volgende stap gaan we zetten? En zo loopt dat er naartoe. En een synthese is nooit op dag 1, is altijd op dag 2 of 3.
Ja.
Dus dan heb je de avond van dag 1 bijvoorbeeld. Stel je hebt een 3-daagse. Dan heb je op de avond van dag 1 en de avond van dag 2 al na de tijd gezeten met het sponsorteam. Wat hebben jullie gezien? Wat viel ons op? En dan hoor je vaak, nou, ik zag Marieke zitten en ja, die draaide met haar ogen. En daar moeten we echt even tatata. Dus dat soort dingen spelen er ook allemaal. Dus we boetseren aan alle kanten om ze op dezelfde lijn te krijgen.
Ja, cool. Straks wil ik het, want we hebben nog steeds die knuffels die hangen boven de markt. Straks wil ik het zeker nog even hebben over de fysieke omgeving en de rol die fysieke omgeving speelt. Want het heet niet voor niks de Accelerated Solutions Environment. Hè? Want je kan ook bij Van der Valk een zaaltje huren. Maar blijkbaar kun je beter bij Capgemini in die AZ gaan zitten. Of die ESI moet ik eigenlijk zeggen. En wat dat dan is en waarom dat dan is, dat hoor je zo.
People Power. Over de kracht van mensen in organisaties.
Wim Mensink is de gast van de Accelerated Solution Environment van Capgemini. Het moment is aangebroken, Wim. We weten al dat je binnenkomt in die fysieke ruimte door een zeecontainer. Die staat er niet voor niks. Je hebt het al een beetje gezegd. Hè? Het is een soort ritueel om echt een soort passage te doen van iets naar iets anders. Waarom is dat zo nodig dat je dat doet?
Ja, dat is nodig om mensen uit hun dagelijkse werk en gewoonte te halen. Want wat je doet in zo'n AZ is werken met zo'n groep mensen. En die moet je iets laten bereiken. Die moeten eigenlijk zelf hun eigen probleem oplossen. En wij faciliteren dat. Wij maken dat gemakkelijk. Maar om dat te doen is het belangrijk dat ze weggaan van de dagelijkse realiteit. Niet alleen fysiek, maar ook in hun hoofd. Dus bijvoorbeeld als ik bij jou thuis zou komen en ik doe de voordeur open, dan waarschijnlijk ben ik dan niet zomaar in de woonkamer. Dan ben ik in een halletje of een gangetje met een jas ophangen, hangt een spiegel, iets dergelijks. Dat is ook een soort transitiefase. Dat je niet gelijk vanaf de straat, kbam, in je echte woonkamer bent. En daarvoor is die container bedoeld.
Aha. Doe je daar dan ook nog iets in die container?
Zeker, want hij ziet er heel kaal en leeg uit normaal gesproken als er geen sessie is. Maar als er wel een sessie is, dan denken we na, oké, welke kleur lichten moeten er komen uit het plafond? Want daar zitten alle kleuren van de regenboog in. Hoe gaan we het kleuren? De wanden, wat moeten we daarop projecteren? Er hangt een videoscherm. Wat voor soort video laten we daarop lopen? Er zijn magneetwanden. Wat gaan we daar iets ophangen? Ja, nee. Hoe komen ze binnen? Laten we die gordijnen hangen, komen ze daar doorheen? Of moeten we daar een soort jungle van maken? Dat ligt maar aan wat voor thema het is. Dus het is echt iets waardoorheen je loopt, waarbij je gelijk al denkt, dit is bijzonder.
Ik heb een beetje een rare associatie. Ik zit aan de Efteling te denken.
Ja.
Als je daar naar Villa Volta gaat of de Bokkenrijders, dan hebben ze ook zo'n soort voorportaal. En dan sta je dan te wachten totdat je naar binnen mag. Denk je, duurt het nog? En dan begint er altijd eerst geluid. En daar is het natuurlijk allemaal helemaal in de sfeer. Daar word je een soort van voorgekookt voor dat moment dat je naar binnen gaat. Hè. Dus je bent een soort van de verwachting ben je aan het opkloppen.
Mm-hmm.
Is dat het een beetje dat je. Wat ik het leuke vind, is dat jullie dus bij alles wat er gebeurt, vanaf het moment dat mensen dus in binnenkomen, dat je al nadenkt over: oké, hoe kunnen we dat gebruiken? En ik ken wel, zeg maar, vanuit het organiseren van bijeenkomsten, waarin je wat met elkaar wil betekenen, dat je eerst moet landen, dat je daar een soort oefening voor doet. Maar die fysiek, dat je het fysiek ook een soort Doctor Who ding maakt, waarmee je getransporteerd wordt naar de ruimte waar je aan de slag gaat. Dat vind ik wel heel gaaf.
Ja.
En dat bedenk je dus ook elke keer weer anders, afhankelijk van.
Het is telkens weer anders, ja. Want elke organisatie.
Wat leuk werk
is
anders. Heb jij.
Het is een hartstikke leuk werk, ja.
Zo, man.
En het mooie is dat wij als team werken samen met die klant. Maar wij bedenken het. Wij doen alle voorstellen. Dus als wij denken van alles moet paars. Ja, oké, dan gaan we alles paars doen. Want blijkbaar heeft het een bepaalde noodzaak om iets te bereiken.
Heb je nou ook wel eens mensen die zeggen, ja, flauwekul allemaal. Dat past helemaal niet bij ons. We zijn heel nuchter, down to earth. Weet je wel, onzin. Gewoon naar binnen en gewoon natte cake en slechte koffie.
Ja, zeker. Ja. Dat heb je ook. Ja. Die mensen die zijn vrij voorzichtig. En dat doen onze deelnemers niet. Zo werken wij niet.
Ja.
De kunst is dan om ze wel mee te nemen in het proces. Maar niet gelijk alle toetsen en bellen en thematieken laten zien en zo. Hè? Want dat is nog, dat kun je nog niet begrijpen als je dat nog niet hebt meegemaakt.
Ja.
Dus dat hou je dan wat achterwege. Maar ook tijdens de sessie, want uiteindelijk als mensen in de sessie zitten, bijna iedereen gaat gewoon mee in dat proces. Ik heb bijna nog nooit meegemaakt dat iemand dat niet wilde. Ik heb wel
dat is wel interessant, hè? Daar heb ik het. Ik had het toevallig dit weekend er nog met iemand over. Dat ik zei, het is toch fascinerend hoe eigenwijs mensen zijn.
Ja.
Maar op het moment dat ze in een groep, in zo'n sessie of event of weet ik wat zitten, eigenlijk doet altijd iedereen mee.
Ja.
Of je moet echt iets vragen wat een grens overgaat, wat echt niet bij ze past. Dat ze zeggen, wacht, dit ga ik niet doen.
Ja, dat klopt. En de kunst is dan ook tegelijkertijd, je wilt geen groepsgedrag, je wilt die individuen, die hersenen wil je kraken. En daarom bestaat dit proces ook inderdaad groepsvorming. Maar ook heel veel splitsen in kleinere teams. Met 5 mensen, dat is de ideale groepsgrootte om in een breakout te werken.
Ja.
En ze opdrachten te laten doen. En ze ook individueel te laten nadenken en podium te geven. En die synthese waar we het straks over hadden, dat is dan de ultieme klap uiteindelijk. Maar daarvoor zitten al een heleboel momenten waarop ieder individu zich vrij voelt om te zeggen wat hij vindt.
Ja. Ik kom door die zeecontainer heen. Ik ben verrast, verbaasd wat er allemaal aan de muur hangt. Dan kom ik binnen. Wat zie ik dan?
Dat ligt eraan welke sessie je in zit.
Ja.
Maar
de ruimte is de ruimte, toch? Je kan niet, of kan je hem ook nog groter en kleiner maken?
Nee, niet groter en kleiner. Nou ja, wel kleiner, niet groter.
Nee, groter zou wel heel knap zijn.
Het is 450 vierkante meter of iets dergelijks. Dus we kunnen maximaal 50 deelnemers op onze manier laten werken. Er staan allemaal whiteboards in, er hangen schermen, daar waarop worden video's getoond of beelden. Er hangen misschien wel dingen in de ruimte. Alleen het ligt er maar aan welke organisatie, welk vraagstuk, wat proberen we te bereiken. Op die manier bouwen we die ruimte op. Dus het heeft er wel eens uitgezien als Alice in Wonderland. Dus even over jouw Eftelingen.
Echt waar?
Ja, ja, ja.
Ze gingen down the rabbit hole.
Ja, en alle specifieke facetten daarvan. Dus dat is heel raar. Als je daarop binnenkomt, dan zie je allemaal levensgrote zuurstokken. En nou, van alles wat in dat Alice in Wonderland zit.
En misschien kan je het niet specifiek noemen dat een klant is, hoor. Dat kan me voorstellen. Maar waarom kies je daar dan voor? Want het is best wel pittig. Want het kan natuurlijk ook... zoiets kan leiden tot dat mensen heel erg tot hun verbeelding worden gesproken. Dat ze in een totaal andere omgeving zijn. Dat ze anders gaan denken. De omgeving doet heel veel met ons. Mm-hmm. Het kan natuurlijk ook toeleiden dat mensen... Ja, hier ben ik na terecht gekomen. Joh. Wat een rare types hier.
Ja, ja, dat valt meestal wel mee. Het is wel verbazing. Van goh, waarom is dat? En dat is precies wat we moeten hebben. Ga maar eens nadenken waarom dit allemaal gebeurt en wat er is. Want als ze daar zelf achter komen, dat is een waardevol ding. Want het helpt hun in het proces. De reden dat we dat doen, en het is telkens je hebt een heleboel verschillende metaforen die je kunt toepassen. Maar de reden is dat een bepaalde metafoor, daar zit een bepaald verhaal achter. Die verhaal is kenmerkend voor het probleem waarmee zo'n organisatie zit. Dus wat we eigenlijk doen is hun andere taal geven om anders over hun probleem te praten. En dat zorgt ervoor dat het makkelijker wordt om over hun probleem te praten. In metaforen en dergelijke. Zo vinden ze elkaar. Nou, daar zit dus weer de versnelling ook ten dele in.
Ja. Ja. En was het in dit geval, was Alice in Wonderland de metafoor? Gebruik je dan de karakters ook om bepaalde gezichtswijzen of bepaalde rollen aan te nemen?
Ja, ja. Ik moet eerlijk zijn, het was niet eens mijn eigen sessie. Maar het was zo visueel. Dat het is al een paar jaar terug. Ik weet het zelfs nog steeds. Mijn collega's hebben het gedaan. Ja.
Heel cool. Ja. Ik kan me voorstellen dat onze luisteraars denken. Ja, hallo zeg. Zo ken ik er nog wel een paar. Mm-hmm. Dan moet je wel een hele dikke portemonnee hebben. Laten we eens even die teddybeer of die knuffelbeesten nemen. Want iedereen kan naar de winkel gaan om een paar knuffelbeesten te kopen. Welke rol speelden die knuffelbeesten? Want ja, we moeten toch die cliffhanger even kwijt.
Ja, ja. Nou, ze zijn er niet altijd. Maar het is een voorbeeld van hoe je de omgeving inricht om mensen op een zo goed mogelijke manier te kunnen laten werken. En die omgeving is ingericht op basis van die specifieke deelnemers met die specifieke uitdaging. En soms ligt dan die ruimte vol met knuffels, met bepaalde knuffels. En dat wordt dan vaak, noem ik dat niet eens, die zijn er gewoon. Maar op een gegeven moment gaan mensen ook zelf metaforen bouwen en erover praten en zich erover verbazen. Of, ik heb ook wel eens deelnemers gehad die adopteerden bijna zo'n knuffelbeest en liepen daar, zonder dat ze dat zelf in de gaten hadden, de hele dag mee rond. En niemand, dat moet je ook niet noemen. Maar dat gebeurt dan, dat soort dingen. En dat heeft allemaal ook te maken met die diepere lagen die je dan aanraakt tijdens zo'n sessie. Ja. En één ding is zeker, dat gebeurt niet op een uurtje vergadering in een of andere saaie meeting room.
Nee.
Want dat is natuurlijk ook, hè, veel organisaties denken, weet je wat, we hebben een ingewikkeld probleem. Laten we elke maandagochtend een uurtje inplannen voor de rest van het jaar. Dan lossen we het wel op. Onze filosofie is, zo werkt dat niet. Je moet eigenlijk vertragen om te kunnen versnellen. Oftewel iedereen in één ruimte, goed ontwerpen. Pak 2 dagen, 3 dagen wat je nodig hebt. Moet je eens opletten wat voor versnelling je dan bereikt.
Wat je natuurlijk niet hebt als je dat doet, is tussenruimte. Dus er zit geen ruimte. Je kan wel een nachtje slapen, dat kan wel. Want, ja. Dat wel. Maar er zit niet, de echte wereld zit er niet tussenin. Dus je kunt niet een soort van testen van wat vindt de rest ervan. Of oké, ik ben nu weer in de dagelijkse realiteit. Als ik dat reflecteer vanuit wat betekent dat dan eigenlijk? Hoe ga je daarmee om? Of zeg je van nou, dat is helemaal geen nadeel. Dat kan natuurlijk ook.
Nou, dit soort sessies worden voorbereid in een tijdspanne van zo'n 6 weken. En in die 6 weken spreken wij dat sponsorteam. Die 3-4 mensen die echt pijn in de buik hebben van dit probleem, spreken we 3 keer. En dat zijn lange meetings. Daarin praten we heel zorgvuldig over wat is nou precies je doelstelling, welk resultaat, welke deelnemers ga je erbij halen, et cetera. Vervolgens worden ze in zo'n pressure cooker gegooid. En is er in het programma een goede balans in groepswerk, individueel werk, alles weer plenair trekken. Maar het gebeurt wel vrij gecondenseerd plaats. Daarom is zo'n diner na afloop of in de bar hangen en zo, dat zijn best wel belangrijke stukken daarin.
Ja.
Maar het is ook zo dat als een organisatie een uitdaging heeft, dan is er ook de vraag, wie zijn nou precies die deelnemers die die uitdaging gaan oplossen? Nou, een vuistregel is, je moet een goede mix hebben van beslissers, experts en doeners. Oftewel, die doeners, er zijn mensen die wat we afspreken gaan doen. Die moeten we in de sessie hebben. Je hebt experts nodig, je hebt mensen nodig die verstand hebben van zaken. Zodat je niet dingen bedenkt die eigenlijk helemaal
die stom zijn. Ja.
En je hebt beslissers nodig, zodat je niet achteraf nog hoeft uit te leggen aan je directeur, ja, dit hebben we besloten. Nee, nee, dat doen we in de ESI.
Ja, dat spreek je van tevoren dus ook af.
Ja.
We gaan een besluit nemen.
De selectie van die deelnemers is heel, heel belangrijk. Want die moeten het straks gaan doen. En hoe vertel ik het aan de rest van mijn organisatie? Dat is ook zoiets wat je tijdens die sessie vaak doet.
Ja, dat is onderdeel eigenlijk van van de act-cyclus waarschijnlijk. Wat gaan we doen?
Precies, leg het maar eens uit. Hier staat de koffiemachine. Oké, je hebt nou 20 minuten om voor te bereiden. Daarna verwacht ik een verhaal van hoe jij het morgen gaat uitleggen aan die collega die je morgenochtend tegenkomt.
Weet je wat ik nou zo interessant vind? Hey, jullie doen eigenlijk in die Accelerated Solutions Environment, creëren jullie een wereld, maar ook een proces, een manier van werken, die past bij de vraag die je hebt. En daar ben je dan 6 weken voorbereiding mee bezig. En dan ben je dan 1, 2 of 3 dagen ben je bezig met het oplossen. Wat ik zo interessant vind, is dat wij elke dag heel veel tijd en energie besteden aan events, die noemen we vergaderingen, waarin we helemaal niet nadenken over wat doen we hier eigenlijk, waarbij we helemaal niet nadenken over in welke omgeving doen we dat, waarbij we helemaal niet nadenken over wie moet er eigenlijk aanwezig zijn. Sterker nog, we nodigen meestal veel te veel mensen uit. Oh ja, maar dat is lullig als die er niet bij is. En diegene denkt dan, ja, maar dat is lullig als ik er niet kom. Zo zijn we elkaars tijd aan het verspillen. Ja. Dus mijn laatste vraag aan jou is, wat kunnen we nou van jullie aanpak, die zo gefocust is op mensen bij elkaar brengen en leren voor onze dagelijkse praktijk, die onze luisteraars morgen eigenlijk kunnen toepassen in hun vergaderingen waar iedereen een hekel aan heeft.
Precies.
Zeg ik het netjes.
Wat je daarvan kunt leren, wat je zou moeten doen, is zo'n vergadering bekijken als een soort heel klein eventje. En die moet je goed ontwerpen en goed voorbereiden. En goed laten leiden. Dus een agenda hoort gewoon bij zo'n vergadering. Zo'n vergadering heeft ook gewoon een doelstelling. Die heeft een bepaald resultaat wat je eruit wil halen. En die heeft een bepaalde set deelnemers die blijkbaar nodig zijn voor die vergadering. En als je daar geen bijdrage aan hebt aan het resultaat, dan ben je niet bij die vergadering. Kun je beter wat anders gaan doen. Vervolgens heb je een vergadering voorzitter die dat leidt.
Dat
die
is
agenda.
De facilitator. Hè?
Dat is de facilitator. Ja. En die leidt dat in ieder geval van begin tot eind. Zodat de eindtijd is de eindtijd en niks geen uitloop. En je hebt ook nog een, wij noemen dat de co-facilitator, maar dat zou dan een notulist, een timekeeper, iemand zijn, een sidekick. Heel belangrijk. Die noteert van, oké, dit zijn dus de acties, dit hebben we afgesproken. En na de vergadering toesturen. Volgende vergadering is dan. En dan verwachten we weer resultaat. Dus veel strakker en serieuzer dat leiden. Dat doe je eigenlijk een mini EZ'tje in je vergadering.
Ja. Ja, en ik hoor jou ook zeggen, want de agenda maken is niet alleen maar een lijstje van dingen die je moet bespreken, maar eigenlijk zijn dat die vraagstukken die waar jullie zoveel tijd aan besteden om die scherp te krijgen, toch? Dat is wat er in je agenda staat.
Precies, die verschillende modules.
En bedenk je dan ook per agendapunt van hoe gaan we hier nou eigenlijk over praten? Of welke werkvorm gaan we kiezen?
Ja, dat zou je wij doen dat zeker bij onze events. Want elke module is bij ons een soort opdracht en daar is over nagedacht. Op woordniveau, welke woorden leg je die deelnemers voor? Je merkt ook als je niet de goede woorden gebruikt of als je niet goed voorbereidt, dan krijg je vragen van deelnemers. En dat is een soort alarmbel van niet goed genoeg voorbereid. Ja. Bij een vergadering zou je even diezelfde denkslag moeten doen. Per punt gewoon even bedenken, oké, dit proberen we eruit te halen. En dan vliegen we dat punt op zus en zo manier aan. En dan pakken we ongeveer die tijd voor. That's it. En als je een goede voorzitter hebt, die iedereen wil het spel altijd meespelen. Dus als je uitlegt, luister, ik zit deze vergadering voor, dus ik leid ons door het proces. Iemand bezwaren? Nee? Prima. Heb je emotioneel contract gesloten en kun je dat helemaal leiden.
Er valt nog zoveel winst te behalen daar. Dat is echt niet te geloven. Ja, ja. Als iedereen die luistert nu bij zichzelf denkt, oké, de laatste keer dat ik bij een vergadering zat, was het zo georganiseerd? Of sterker nog, heb ik het zelf zo georganiseerd? Ik denk dat de meesten toch moeten concluderen dat we maar wat doen met z'n allen. Dus er valt veel te leren. Als mensen meer informatie willen over de Accelerated Solutions Environment, waar kunnen ze dat vinden?
Nou, als ze naar LinkedIn gaan en ze zoeken Wim Wensink Accelerated Solutions Environment, dan komt het goed.
Dat is de beste manier. Wim, ik vond het superleuk dat je hier was. Ik heb weer veel geleerd.
Dankjewel.
En jij, dankjewel voor het luisteren naar deze tweede aflevering die we achter elkaar maken op deze dag. Als je de podcast luistert, dan maakt het helemaal geen donder uit voor je, want je bent gewoon lekker aan het luisteren. Er is nog veel meer te luisteren, want volgens mij was dit aflevering 602. Tot de volgende.
Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.